Wij gaan vanavond weer naar Micha, was de bedoeling. En we waren gevorderd tot het laatste stukje van Micha hoofdstuk 2. Een van de, althans wat mij betreft, bekendste delen eigenlijk van Micha. Omdat het spreekt over de verzameling van het gelovig overblijfsel van Israël in de woestijn. En wel in Bosra, dan wel Petra. Want we kijken niet op 5 kilometer. Maar in ieder geval, Israël zal verzameld worden als schapen, staat er in Micha 2 vers 12. Want er staat, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En een koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heer in hun spits. Wat dus in vers 12 gezegd wordt, is dat ooit heel Jacob verzameld zal worden. Zo staat het er. Voorzeker zal ik u gans Jacob, o Jacob, gans verzamelen. Het gaat dus om het hele Jacob wat verzameld wordt. Daarna heet het natuurlijk gewoon ook Israëls overblijfsel. Maar alleen al die uitdrukking gans Jacob houdt al in dat het inderdaad in eerste instantie gaat om het verzamelen van het volk Israël als zodanig. Ik had bijna gezegd het Joodse volk, maar dat is natuurlijk ook niet waar. Er staat gans Jacob. En het betekent dus inderdaad dat alle 12 stammen van Israël verzameld worden. En als je dus netjes leest, dan lees je dus inderdaad dat de 12 stammen van Israël ooit verzameld zullen worden daar in de woestijn van Paran, in Edom, of hoe het allemaal maar heten mag. Dat is ook wat ik al vaker verteld heb. Ik weet niet precies meer wat ik hier 14 dagen geleden heb staan vertellen, want het is zo verschrikkelijk lang geleden. Maar ik meen me te herinneren dat ik met u wel eens gelezen heb uit in ieder geval uit Deuteronomium 30... waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat Israël eerst verzameld zal worden en dat het daarna pas gebracht zal worden in het land. Daar leest men gewoonlijk overheen, maar het staat er nou eenmaal in vers 3 of 4 is dat of zo. Hè? Ik zal wederkeren en u vergaderen. In de vertaling staat dat niet, maar dat staat er in het Hebreeuws wel. Dat de Heer zegt, ik zal wederkeren en u vergaderen. En niet, ik zal u weder vergaderen. Er staat, ik zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken enzovoorts. En daarna staat er pas, en ik zal u brengen in het land. En dat is ook natuurlijk de volgorde, want we vinden eerst de verzameling van Israël. En dus inderdaad van gans Jacob, oftewel van alle 12 stammen van Israël, in Petra. En van daaruit zullen ze dan ook geleid worden naar het beloofde land. Daarmee heb ik niet willen beweren dat men eerst in Petra wacht tot iedereen er is, om dan allemaal tegelijk naar het land te gaan. Dat lijkt me niet het geval. Dat staat er ook per slotverrekening zo niet. Maar wat je uit moet concluderen is natuurlijk wel dat Petra of Bosra, dat het dan de verzamelplaats is waarheen men trekt vanuit de hele wereld. Israëlieten worden daar verzameld. Dat is hun reisbestemming. En van daaruit worden ze op speciale wijze dan gebracht naar Palestina. Maar dat gaat dus inderdaad via Petra. Dat is logisch ook. Zeker als we de overdrachtelijke betekenis ervan kennen. Want hoe kunnen we anders naar het beloofde land dan via de Heere uw rotsteen? Via Petra dus. Hè? Want Petra is de rotsteen. Hè? Ik heb dat allemaal al eens eerder uitgelegd. Dat is ook wat we hier dan vinden. Heel Jacob zal verzameld worden, oftewel Israëls overblijfsel. Want het blijkt dat heel Jacob dan Israël geworden is. Het gaat om de bekeerde Israëlieten, degene die tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias gekomen zijn. En daarom heten ze ook Israël. En daarom heten ze ook Israëls overblijfsel, eenvoudig omdat gelovigen per definitie overblijven. En mocht dat te moeilijk zijn, dan zeg ik nou, ongelovigen blijven per definitie niet over. Nee, de ongelovige wordt in ieder geval ooit uitgeroeid. Ja, inderdaad, hij zal ophouden te bestaan. Zo is het inderdaad, ja. Maar in ieder geval, hij blijft niet over. En wat overblijft zijn dus per definitie gelovigen. Het overblijfsel is dus eigenlijk altijd het gelovige overblijfsel, tenzij anders vermeld. Want er zijn natuurlijk schriftplaatsen waar het woord overblijfsel gebruikt wordt, zelfs voor ongelovigen. Maar in een andere context is dat, dus daar hoef ik nou heel niet op in te gaan. Maar hier gaat het wel degelijk over Israëls overblijfsel. Het is dus datzelfde overblijfsel wat ook genoemd wordt in Romeinen 11... als er staat dat er een overblijfsel is altijd naar de verkiezing van Gods genade. In alle tijden is er altijd een overgeblijfsel geweest, staat daar. Want het is namelijk zo dat God de gelovigen verkiest om over te blijven. En God zorgt er dat ze overblijven. En daarna, in datzelfde Romeinen 11, wordt vervolgens gezegd in de buurt van vers 25 of zo. Daar wordt dan gezegd dat ook de Israëlieten, wanneer zij in hun ongeloof niet blijven, weer zullen ingeënt worden. Geënt worden dus op de oorspronkelijke olijfboom. En alzo zal geheel Israël, dat wat er van over is uiteraard, toch? Alzo zal geheel Israël zalig worden, staat er. Ja, want Israël is wel verhard, maar daar zal een verandering in komen, in ieder geval in de toekomst. Dat zijn allemaal dingen die elders vermeld staan. Daar ga ik nou maar verder niet op in, anders kom ik nooit meer bij deze verzen terug. Maar wat we dus in vers 12 van Micha 2 vinden, is de vermelding van de verzameling van een gelovig Israël, het natuurlijke volk wat tot geloof is gekomen, in Bosra. Het wordt namelijk samengezet als schapen. Dat veronderstelt dus inderdaad dat het gebeurt door de herder. En hoewel het begrip herder dan niet genoemd wordt, wordt het in ieder geval geïmpliceerd in deze verse, staat er dus eigenlijk wel. Ik zal het samenzetten als schapen van Bosra. Die ik is dus per definitie de herder, en wel de goede herder uiteraard, en dus is het gewoon de Messias zelf. En dan staat er als kudde in het midden van haar kooi, dus inderdaad een schaapskudde in het midden van haar kooi. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. Dat betekent dat er geroezemoes is, geruis is, leven is. Het geluid is van deze kudde in de kooi. Het hele verhaal over de goede herder en over de deur der schapen enzovoorts in het Johannes-evangelie. Is het niet Johannes 11? Als ik me goed herinner. Hè? Ja, nee? Nee? Nou, het Johannes-evangelie dan vooruit. Als u het niet weet, hoef je me er ook niet voor te schamen, want ik het uit het hoofd niet weet. Maar ik dacht dat het Johannes 11 was. Want het gaat... 10, is het 10? Dankjewel. Kijk, dat is een Bijbelschoolstudent natuurlijk, hè. Die weet het precies, hè. Johannes 10 dus. Ik was dus weer wel in de buurt. Maar daar wordt gesproken over de Heer die zegt dat hij de goede herder is, maar ook zegt hij dat hij de deur der schapen is. En als u het mij vraagt, hij is eigenlijk ook gewoon de schaapskooi, hoor. Ja, natuurlijk. Als hij die rots is, die rotsteen, en dus die berg en die spelonk waarin de kudde wordt samengebracht, dan is hij dus ook die schaapskooi. Hij is alles. Zo is dat. Nou, en in vers 12 wordt dus gesproken over de verzameling van Israël in Petra, in de toekomst, in de plaats haar van God bereid. Dat citeer ik dus uit Openbaring 12. En in vers 13 wordt gesproken over dat men niet meer daar verzameld wordt, maar dat men vanuit deze plaats optrekt naar het beloofde land. Want daar staat, de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Wie die doorbreker is, dat is dan makkelijk, want hij trekt voor hun aangezicht op en dus is hij de herder. Want die hun, dat is immers die kudde uit het voorgaande, oftewel Israël. En de kudde volgt nou eenmaal de stem van de goede herder. En deze keer heet hij dan de doorbreker, maar welk woord er ook staat, het maakt niks uit. Het is in ieder geval Christus. Het is de goede herder namelijk. En daarom wordt hij hier, omdat we toch weten wie het is, wordt hij deze keer met een andere term aangeduid, namelijk met de uitdrukking doorbreker. Parats, peres, of hoe je dat maar hebt in het Hebreeuws. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Het is de herder die de kudde leidt, uiteraard naar Jeruzalem. Maar hier heet het doorbreker. Daar zijn een paar redenen voor aan te geven waarom hij zo heet, waarom hij doorbreker heet. In de eerste plaats zal er verband gelegd moeten worden via de typologie. Het lijkt mij het meest voor de hand liggend altijd bij dit soort uitdrukkingen. En dan komen we terecht bij Peres, de zoon van Juda. De man die Peres genoemd werd, de baby werd Peres genoemd, want, zei men, op u is de breuken, want dat betekent de naam Peres nou eenmaal, hier vertaald met een doorbreker. En het bleek dat deze Peres, maar nou vertel ik weer een verhaal heel snel, het bleek namelijk dat deze Peres een beeld is van Christus in onze tegenwoordige bedeling, want Peres was degene die geboren werd nadat eerst het handje van Zera was uitgekomen en vervolgens weer was teruggetrokken. En nadat Peres geboren was, kwam dus alsnog Zera. Zodat de geboorte van Peres plaatsvond als onderbreking en vandaar de naam, als onderbreking in de geboorte van Zera. Het verhaal vindt u in Genesis 38. Deze keer weet ik het uit het hoofd. Genesis 38. Daar dat wisten wij op de kleuterschool ongeveer al dat het daar stond. Maar daar gaat het nou niet over. Ja, Genesis 38. Peres dus als beeld van de tegenwoordige bedeling. Want Zera heeft iets te maken met een kroon. De geboorte van Zera heeft dus te maken met de openbaring van de zoon van Juda. Dat wil zeggen de leeuw uit de stam van Juda, oftewel Christus zelf. Alleen het zal blijken dat de verschijning van deze koning wordt onderbroken door een breuk uiteraard. En zo is het gebeurd. Want het uitgestoken handje van Zera is een beeld van de zogenaamde Messiaanse tijd in de eerste komst van Christus. En misschien wel speciaal de dagen van Handelingen zal ik maar zeggen. Maar tot in die dagen aan toe. En toen kwam inderdaad de breuk. Dat wil zeggen, van een geopenbaard koninkrijk was op een gegeven moment zelfs helemaal geen sprake meer. De hand werd ook teruggetrokken. De hand die trouwens genade aanbood aan Israël, die werd teruggetrokken. En Israël werd verstrooid en in plaats daarvan werd een andere zoon geboren, namelijk Peres. Die dan ook een beeld is van Christus in onze bedeling. En dat is uiteraard Christus inclusief de gemeente. Hebt u dat? Want dat is wat nu gebeurt. En in de toekomst zal alsnog het koninkrijk openbaar worden, dan is weer sprake van Zera. Overigens, nou je toch zo goed uw best doet, van Peres kun je dus eigenlijk ook zeggen dat hij een type is van de Heilige Geest, want dat is precies hetzelfde. Hè? Laat ik dat er ook maar eens instampen tegenwoordig. Want de Christus die zich verbergt in onze bedeling en zich bezighoudt met de roeping en reiniging van de gemeente, is inderdaad dezelfde als de Heilige Geest. Het is namelijk de geest van Christus, oftewel het is Christus die zich verbergt en als de verborgene actief is, dat is precies Heilige Geest. Zo kun je dus ook zeggen. Maar het punt is dan dat als hier staat de doorbreker zal voor een aardig optrekken, dan kun je vertalen, of dan kun je uitleggen, vertalen niet natuurlijk, maar kun je uitleggen met, en de Christus die zo lang verborgen geweest is, zal weer verschijnen. En hij zal zijn volk leiden. Diezelfde die zo lange tijd zich bezig heeft gehouden met de onderbrekingen, met de roeping van de gemeente, die zal hier alsnog dit volk leiden. Je kunt ook zeggen, alsnog zal de Heilige Geest Israël leiden. En dat is zo'n domme gedachte, dat zal ik u zeggen. Omdat namelijk dat begrip Heilige Geest maar drie keer, eigenlijk twee keer, maar drie keer in het Oude Testament voorkomt. Eén keer namelijk in Psalm 51, waar het de geest is van de zoon van David, die stierf. En die dan zegt, neem uw Heilige Geest niet van mij in zijn gebed. Dat is de eerste keer dat de term voorkomt in de hele Bijbel, Psalm 51. En de andere keer is in Jesaja, dan moet ik wel even nadenken, 63, Jesaja 63, waar gesproken wordt over de wederkomst van Christus, en er wordt teruggekeken naar hoe het dan in het verleden gegaan was, en dan staat er over Israël gesproken, zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Wie? Zijn Heilige Geest, de geest van wie? De geest van degene die van Edom komt. En wanneer komt die van Edom? Als die van Petra of van Sela komt. Kortom, als gebeurt wat hier in Micha 2 vers 13 staat, en dan ben ik weer rond. Dat is een eigenaardige, omtrekkende beweging die ik nou maak. Maar kom er echt. Kijk, in Jesaja 63 namelijk. Zal ik het maar eens opzoeken. Jesaja 63, dat begint met, wie is deze die van Edom komt, met besprenkelde klederen, van Bosra. Bosra. Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt. Hé, lazen we niet in Micha over het optrekken en het uittrekken en het voor hun aangezicht heen gaan. Inderdaad. Nou goed, Jesaja 63 dus, die voorttrekt in zijn grote kracht. Wat is de Heilige Geest eigenlijk? Dat is kracht van omhoog, in elk geval. Gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. Zeker. Gaan we weer verder. Ik ben... Het staat er dan. Ik ben die in gerechtigheid spreek, die machtig bent te verlossen. En waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? En dan komt er antwoord. Ik heb de pers alleen getreden, er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn enzovoorts. En zo gaat het verder. Want staat in vers 4. Want de dag der wraak was in mijn hart en het jaar mijn verloste was gekomen. De dag der wraken is inderdaad de zesde bedeling. De grote verdrukking dus eigenlijk. De dag der wraken. Of de dag des toorns, zo wordt het ook genoemd. Nou, dus de Heer zelf is aan het woord. Maar dan staat er in vers 11... In vers 10 staat, maar zij zijn wederspannig geworden, slaat op Israël, ze zijn wederspannig geworden en zij hebben zijn heilige geest, en dat is de tweede keer dat de uitdrukking in de Bijbel voorkomt dus, ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan, daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Maar dat had net zo goed kunnen staan, ze hebben hem smarten aangedaan. Of niet? Ja, zeker wel. Want dat komt overeen met wat er dan staat. Er staat er namelijk, ze hebben hem smarten aangedaan, daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Die Heilige Geest is namelijk Christus. De vraag is alleen, maar waarom wordt hij nu Heilige Geest genoemd? Wel eenvoudig, omdat nadat zij hem smarten hebben aangedaan, met name laatstelijk aan het kruis van Golgotha, wel daarna heeft hij zich verborgen en sindsdien kennen wij hem uit de schrift inderdaad als Heilige Geest. Of beter, als de Heilige Geest. De verborgen Christus namelijk. Dat leren we pas in het Nieuwe Testament, maar dat hebben we dus inmiddels al lang kunnen leren, bedoel ik maar. Ik kan het dus nou wel vertellen. Dus daarom is hij hun in vijand verkeerd, want hij is die Heilige Geest. En let wel, deze dingen worden hier geschreven terugziend. Terugkijkend vanaf de tijd waarin de Heer zal wederkomen om zijn volk te verlossen. En waarin het oordeel over Edom gebracht is en waarin hij verschijnt in Bosra. En hier in vers 1 komt hij al van Bosra en dus van Bosra naar Jeruzalem. En dan wordt teruggekeken en dan staat er, zij hebben ooit in het verleden zijn heilige geest smarten aangedaan. Dat betekent inderdaad dat ze hebben hem smarten aangedaan toen de Heer zelf in het verleden in Israël verscheen. Maar sindsdien heeft hij zich teruggetrokken, heeft hij zich verborgen en kennen wij hem als de Heilige Geest, inderdaad. Diezelfde geest die voor ons bidt. Wie bidt er voor ons? Christus, zelfde Romeinen 8. Romeinen 8, waar staat dat de geest zelf voor ons bidt. Datzelfde Romeinen 8 zegt ook, Christus is het die gestorven is, wat meer is. Vind ik altijd aardig dat het erbij staat. Daar krijg ik altijd de schuld van, wist je dat? Dat dat erbij staat, ja. Maar er staat echt bij, wat meer is, die ook is opgewekt. Die ook is aan de rechterhand Gods. Die ook voor ons bidt. Aardig, hè? En als later in 1 Johannes staat, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Dan staat er niet, we hebben twee voorspraken bij de Vader, maar we hebben een voorspraak bij de Vader. Enkelvoud. Wie bidt er dan voor ons, de Heer of de Geest? Dan moet je kiezen uit Romeinen 8. Nou, je moet niet kiezen. Je moet zelfs uit Romeinen 8 moet je begrijpen dat daar absoluut geen verschil tussen bestaat. Christus zittend aan de rechterhand Gods en niet openbaar in de wereld kun je heel goed beschrijven dus als geest en dus inderdaad als Heilige Geest. Per slotverrekening werd hij ook door de Heilige Geest verwekt.
En
dat staat in 2 Korinthe 3. Dank u. Dat weet ik uit het hoofd goed, hè? 2 Korinthe 3, daar staat de Heer is de Geest. Daar staat, wij dienen niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. Want onder het oude verbond is letter, maar onder het nieuwe is geest. En de letter, dat is de wet, dood, maar de geest maakt levend. En de letter, daarvan staat, die is in stenen tafel gedrukt. En de geest is de Heer. Staat er allemaal, hetzelfde 2 Korinthe 3. Grote tegenstelling tussen oude en nieuw verbond. Oude is letteren in stenen ingedrukt, nieuw is geest. En wat is dan die geest? Nou, dat staat, dat is de Heer.
Als je dus gesproken wordt over drie eenheden, moet je dan dus eigenlijk, zijn er dan toch twee personen dan?
Waar wordt gesproken over drie eenheid?
Nou, ik bedoel, niet in de Bijbel. Maar,
Nee, hartelijk dank, dat is het einde van het verhaal. Ja. Niet in de Bijbel, zegt onze broeder.
Nee, maar dat komt nou gelijk door naar voren toe.
Ja.
Maar dus in wezen zijn er maar twee in plaats van drie.
Nee, één.
Ja, als je het zo...
Ja, nee, ja. Goed, één. Eén. één God. Het punt is dat men de zaken heeft omgerold. Ik kan er nou echt niet uitgebreid op ingaan. Ik heb dat vaak genoeg gedaan. Dus ik kan me dat eigenlijk niet permitteren om het nu ook te doen. Maar laat ik het dan heel vlug zeggen. Het punt is dat als God zich aan ons voorstelt in zijn werking, dan wordt hij op drie verschillende manieren beschreven. De eerste is helemaal geen beschrijving. Maar goed, ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet. Dat is namelijk God, de schepper. Zonder enige beschrijving. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Wie is hij dan? Ja, de schepper. Meer weten we niet. En als daarna die God actief wordt, dan staat er en de geest, Gods, was actief, zweefde op de water en God zeide enzovoort. Dus dan is het geest. Dus eerst praat je over God die je niet kent, waarvan je niks weet. Daarna heet hij geest. Dat is namelijk al een veruiterlijking van de God. Want geest is werkzame, actieve kracht. Dat is geest. Maar onzienlijke, dat is geest. Onzienlijke, maar actieve kracht. Er staat in Johannes 3 staat dat bijvoorbeeld zo mooi. Die weet niet waar de geest vandaan komt. Je weet niet waar hij heen gaat, maar je hoort wel zijn geluid. Maar je ziet hem niet, maar je ziet wel het resultaat. Nou, zo kun je God ook beschrijven. Dan heb je een actieve God, maar dat heet geest. En in derde instantie heet hij niet Ruach Elohim, geest Gods, maar heet hij Jehovah Elohim. Dat wil zeggen, de Heere God, maar dat is niemand anders dan Christus zelf. Dat is God geopenbaard in een voor de mens zelfs eventueel zichtbare gedaante. Jehovah vertoonde zich immers ook soms zichtbaar. Dat kun je van de geest nooit zeggen, want als de geest zich zichtbaar vertoont, heet het geen geest meer en verschijnt dus gewoon Jehovah. En als God, die helemaal onkenbaar is, zich desalniettemin vertoont, heet hij dus ook Jehovah. Dus zodra God een zichtbare gestalte aanneemt, is het Jehovah, oftewel de Zoon. En dat is het hele verhaal. Maar als u het goed gevolgd hebt, nu, dan heb u begrepen dat het een verticaal verhaal is. Je hebt God, ere zij God in de hoge, helemaal bovenaan, de onkenbare, die dan actief wordt en waarvan we de uitwerking van zijn kracht zien, dat heeft geest. Maar als hij een gedaante aanneemt, of voor ons herkenbare gedaante, en dus een menselijke gedaante uiteindelijk ook, dan heet hij Heere, oftewel Jehovah, of zelfs Jehoshua, namelijk Jezus. Maar het is allemaal volstrekt dezelfde. Maar het gaat over één en dezelfde God die zich openbaart, die naar de mens afkomt. Eerst wordt hij actief, maar nog onzienlijk. Daarna is hij actief, maar ook zienlijk. Nou, dat is drie, en men leidt daaruit af een drie-enige godheid. Er is niks met de term mis, maar ik moet erbij zeggen, de term staat punt 1 niet in de Bijbel, dus de discussie wordt erg moeilijk. Vooral ook omdat de term wel in de theologische literatuur voorkomt. En dat maakt het helemaal erg moeilijk, want die jongens verstaan er gewoonlijk wat anders onder. Want wat er gebeurd is, is dat men dat schema op zijn kant gegooid heeft en toen drie tronen naast elkaar gezet heeft in de hemel. Eén voor de Vader, en één voor de Geest en één voor de Zoon. Nou ja, andere volgorde dan. Maar neem men dan, want die is men inmiddels ook kwijtgeraakt. En daar zit het probleem. Ik heb er jaren geleden eens een discussie over gehad. Ik dacht dat iemand van u daarbij was ooit. Jaren geleden, dacht ik, in Leeuwarden denk ik. En toen had ik een discussie. En toen heb ik op een gegeven moment het was een zuster met wie ik in discussie was, gevraagd. Maar hoeveel tronen denkt u dan dat er in de hemel staan? 1 of 3? Toen dacht ik, nou, dat is het eind van alle tegenspraak. Maar dat was niet zo, ze zei 3. Nou, dat is dus het misverstand. Er is maar 1 God. En de eenvoudigste verklaring, een die helemaal niet wedersproken kan worden, dat is die van Johannes 1, waar Johannes spreekt, of waar gesproken wordt, over het oude en nieuwe verbond, over Mozes en over de Heer, over Christus. En dan staat er, niemand heeft ooit God gezien. En dat is in het vers nadat over Mozes gesproken was. Je zou dus zeggen, maar Mozes heeft God gezien, toch? Maar er staat, niemand heeft ooit God gezien. Maar de verklaring volgt dan, want dan zeg je, maar Mozes dan, die je net genoemd hebt. Maar de verklaring komt dan, namelijk, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons uitgelegd. Verklaard staat er, uitgelegd staat er letterlijk. En daaruit moet je dus concluderen, dat wat men zag van de Godheid, dat heet per definitie de zoon. Dat is de zoon, en dat is het hele verhaal. Mee klaar. God is God, en als je hem ziet, heet hij de Zoon van God. Want wat je ziet is een afschijnsel van Gods heerlijkheid, ofwel een uitgedrukt beeld van zijn zelfstandigheid, oftewel een zienlijk beeld van de overigens onzienlijke en onkenbare God. Vandaar dat de Zoon de verklaring is van de Vader. Het was bij diezelfde gelegenheid dat iemand mij vroeg, maar hoe moet ik mijn God voorstellen? Toen was ik ook even met de mond vol tanden en toen schoot mij te binnen van hoe je God moet voorstellen. Ja, net als de Heer Jezus, dat is namelijk God. Zo stelt God zich voor aan ons. Wij hoeven geen voorstelling van God te maken. God maakt zichzelf één voorstelling. Daarom zegt de wet ook, gij zult u geen gesneden beelden maken, nog enige andere gelijkenis. Want God zegt, dat zal ik zelf wel doen. En als hij dan komt, dan zetten wij hem ernaast. Zeggen we, nou hebben we er al drie. Als je goed telt, trouwens vier hoor, maar goed. Maar zo goed telt men nooit. Nee, maar dat doe ik dus nou verder ook niet. Maar je moet dat goed in de gaten hebben. Dat we hebben God die zich openbaart uiteindelijk in een menselijke gedaante. Dat wil zeggen dat hij zelfs uit de mens geboren wordt. Dan is hij dus ook mens geworden. En als hij daarna zich verbergt pas, dan wordt hij aangeduid als Heilige Geest. Als ik het nu even niet opzoek in de Bijbel, hè. Nee, ik heb u al gezegd waar het staat, dus ik hoef het nou niet op te zoeken. Als ik u niet opzoek op de bladzijde van de Bijbel, maar als ik u nu alleen die teksten uit die ik net genoemd heb, in verband breng met de heilsgeschiedenis, dan blijkt dat voor de eerste keer over Heilige Geest gesproken wordt in de Bijbel, in verband met de dood en opstanding van Christus. Want dat is Psalm 51 namelijk. Waar de Heer bidt, neem uw Heilige Geest niet van mij. We wisten niet eens dat hij er een had. Maar dat is dus de eerste keer dat over Heilige Geest gesproken wordt. Nou, sinds wanneer verbergt de Heer zich dan? Wanneer begon de bedeling der verborgenheid? Precies toen. Toen hij stierf namelijk. Aan het einde van de vierde bedeling. Dat was het eind van de vierde bedeling. Op de seconde nauwkeurig dus, hè. En toen werd er gezegd, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat is ook inderdaad niet gebeurd. Hij heeft die geest gehouden of teruggekregen, of hoe je dat maar zegt. Dat wil zeggen, hij is opgestaan, maar daarna heeft hij zich verborgen in de hemel. En dan kunt u nog wel zeggen, maar hij heeft zich toen toch een paar keer vertoond. Dan zeg ik, ja, dat is waar, als bewijs van zijn opstanding. Maar hij vertoonde zich meer niet dan wel. Kenmerkend voor die dagen was niet dat men hem zag. Kenmerkend was juist dat men hem niet meer zag. Niet meer. Vroeger was hij alle dagen bij hen, zei hij zelf in het Johannes-evangelie. Maar toen ineens niet meer. Hij verborg zich. En sinds die tijd wordt gesproken over de Heilige Geest. En dus de twee gelegenheden in het Oude Testament waarover de Heilige Geest gesproken wordt, is Psalm 51 en Jesaja 63. Daarvan is Psalm 61... staat Psalm 61... of Psalm 51, sorry. Psalm 51 staat in verband met de dood en opstanding van Christus. En Jesaja 63 staat in verband met de wederkomst van Christus. Ik geloof dat ik me een paar keer sta te verspreken, maar ik zal het nou nog één keer goed zeggen. Psalm 51 staat in verband met de dood en opstanding van Christus. En Jesaja 63 staat in verband met de wederkomst van Christus. En wanneer kennen wij hem als de Heilige Geest? Precies in de tussenliggende tijd. Zodat die uitdrukkingen in het Oude Testament al precies onze hele bedeling markeren. Vanaf dat hij opstond tot aan zijn wederkomst. De hele tijd dat hij zich verbergt dus. En zelfs erg nauwkeurig, want als we Jesaja 63 nauwkeurig moeten dateren, dan zouden we het moeten dateren in de dagen onmiddellijk aan het einde van de 70ste week van Daniël. En strikt genomen is het zo dat precies, althans van Israël uitgezien, het einde is van de verborgenheid. Van 2000 jaren dus. Van 360 dagen. Te beginnen bij de opstanding van Christus. Tot het einde van de 70ste week van Daniël. Klopt precies. Nou, zo kwam ik er dus op. De term doorbreken zou je dus kunnen vervangen voor de term Heilige Geest. En ik heb er uitgelegd, omdat doorbreken spreekt over de breuk in de heilsgeschiedenis. Die breuk is deze breuk van de dagen waarin de Heer zich verbergt. De onderbreking in de geboorte van Zera, overdrachtelijk gesproken. De onderbreking in de verschijning van de Messias. Want hij verschijnt nou niet. Hij was bezig te verschijnen, nou verschijnt hij niet. In de toekomst zal hij weer verschijnen, of verder verschijnen. Onderbreking in de komst van Christus. Dat zeg ik voor diegenen die geleerd hebben dat er geen twee komsten van de Messias bestaan, maar slechts één. Dan zeg ik, dat is ook juist, als je het zo wil zeggen, maar dan wordt die ene komst onderbroken. Zo spreekt de Bijbel er namelijk ook over. Dat is Peres, de doorbreker. Nou, en het punt is dat de Heer als geest is de onzienlijke. Dat brengt dus een breuk, een onderbreking in de heilsgeschiedenis. En het zou ons toch zeker langzamerhand duidelijk moeten zijn, omdat wij in de dagen leven waarin zo langzamerhand die breuk weer geheeld wordt. Hè? Nou ja, we vieren vandaag het heugelijke feit, neem me niet kwalijk, met kleine lettertjes, van het uitroepen van een Palestijnse staat. Ik denk, ik ga ook maar zijn staat uitroepen, hè? Haal ik de radio televisie erbij, doe ik ook wat gek, zet ik ook zo'n ding op mijn kop. En dan roep ik ook, stel mijn hand omhoog en dan roep ik een staat uit. Nou ja, goed. Je zegt, dat kan niet, want je hebt geen land. Nee, dat hebben zij ook niet, dus dat geeft niks. Maar goed. Ja, zoiets, ja. Filistijns onder land. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar het punt is dat dit de dagen zijn dus waarin inderdaad de stukken op het bord van de geschiedenis weer gezet worden zoals ze de 2000 jaar geleden stonden. Zodat de strijd vervolgens verder afgewikkeld zal worden. De onderbreking loopt tegen het eind. Zo zit het gewoon. Nou, daar gaat het hier om. En als het dus staat, Peres, oftewel de doorbreker, zal voor een aangezicht heen gaan, betekent het dat hij dat dus lange tijd niet gedaan heeft, is een onderbreking geweest. Hij heeft zijn volk ooit geleid in het verleden, maar dat werd afgebroken, want breken of doorbreken of afbreken is in het Hebreeuws heus hetzelfde. Als je één bladzijde Hebreeuwse les gehad hebt, dan weet je dat al. Al die gekke voorvoegsels die bestaan daar niet. Hè? Afbreken is precies hetzelfde, maar wat zegt de schrift? De Heere zal een afgebroken zaak doen op de aarde. Wie doet dat? De doorbreker uiteraard. Zie? Nou, dat is het verhaal. U ziet dus ook nog even op die problematiek van die drie eenheid terug te komen. U ziet dus ook dat de term Heilige Geest nauwelijks kan gebruikt worden als aanduiding van een van de drie personen van de Godheid. Die overigens niet bestaan. Maar dat kan ook moeilijk. Want dan hebben we het hele Oude Testament eigenlijk geen enkele tekst over die zou spreken over die derde persoon van de Godheid. Waar halen we dat dan vandaan? De hele term komt niet voor. Integendeel, de term is speciaal van toepassing op de Christus, de Messias dus, die zich verbergt. De Heer heet immers de Heilige Israëls. Maar als de Heilige Israëls zich verbergt, heet hij uiteraard de Heilige Geest. Hij is er wel. Hij is ook wel actief. Het is een kracht. Een actieve kracht. Maar hij wordt nu niet gezien. Hij verbergt zich. En in de toekomst komt daar verandering in. Vandaar dat de term Heilige Geest in het Oude Testament dus inderdaad twee keer gebruikt wordt in verband met de wederkomst. En één keer in verband met zijn opstanding. Nou, daar gaat het om. In de tussentijd kennen wij de Heer nu als degene die zit aan de rechterhand Gods. Als er nog een paar synoniemen, ik heb er nog een paar in gedachten. Wij kennen hem als ons hoofd. Maar nou ben ik weer terug in Micha 2 vers 13 eigenlijk. Want daar staat dat, niet in de vertaling, maar ik zal u dat laten zien. Er staat het begrip hoofd namelijk ook. Maar hij is ons hoofd. Hij is onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Volstrekt hetzelfde. Wie is onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Dat is een makkelijke vraag. Die is bijna net zo moeilijk als die van, hoe heette de vader van de zonen van Noach? Oh, ja, strikvraagje. Nou goed. Wie is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Melchizedek, dus juist, dat is dus Christus. Inderdaad. Maar dat is degene die aan de rechterhand Gods voor ons bidt, volgens Romeinen 8. Maar daar stond dat de geest voor ons bidt. De geest zelf, dat is inderdaad zo, ja, dat is Christus zelf. Afgezien van de aardige uitspraak in Johannes 14, dat vind ik een van de mooiste. Johannes 14, waar de Heer zegt, ik zal u een andere trooster zenden. En na wat heen en weer gepraat, zeg je dan, ik kom zelf tot u. Waarmee maar antwoord gegeven op de vraag, wie is die andere trooster? Nou, het is meer de trooster, in een zekere zin ander, een ander, maar dan anders. De trooster komt anders, dat is het eigenlijk. Namelijk de Heer zelf zou komen tot hen en in hun harten wonen. Dat is een waarheid die trouwens helemaal niet zo vreemd is, want wij leerden hem op de zondagsschool daarna nooit meer. Het oude verhaal. Ik heb het u waarschijnlijk al vaker voorgehouden. Wij leren namelijk dat de Heer Jezus in ons hartje woont. Of woont de Geest in ons? Wij hoeven niet te kiezen. Het is gewoon waar. Die Geest woont in ons, maar dat is de Geest van Christus. En dus is het de Heer zelf die in ons woont, die ons woning gemaakt heeft. Hij is niet naast ons, niet bij ons. Hij is niet met ons aan tafel. Zoals laatstelijk met de discipelen, zal ik dan maar zeggen. Nee, integendeel. Hij is vanaf de aarde opgevaren naar de hemel. En hoe vreemd het ook mogen klinken, sindsdien woont hij in ons hart.
Ja.
Dat is hij ook. Ja, want er zit nog veel meer aan vast aan het doorbreken. Maar bij doorbreken moet je in de eerste plaats dus denken aan die breuk die de hele Bijbel door steeds genoemd wordt. Dat is een onderbreking in de heilshistorie. Een vertraging als het ware in de geschiedenis. Eigenlijk is het zo, maar misschien maak ik het nou nog moeilijker dan het al is. Eigenlijk is het zo dat de hele heilsgeschiedenis als zodanig zelfs beschouwd kan worden als een breuk. Ik weet niet of u dat langzamerhand geleerd hebt. Maar het blijkt namelijk dat al die dingen die ergens in de heilsgeschiedenis van toepassing zijn, gewoonlijk ook in een geheel van toepassing zijn op de gehele heilsgeschiedenis. Wij kunnen namelijk zeggen dat de tegenwoordige bedeling een onderbreking is in de heilsgeschiedenis. In de komst van de Messias enzovoort, de komst van de verlossing, dat is waar. Maar je kunt ook de hele geschiedenis vanaf Genesis 1 vers 2, zal ik maar zeggen, tot aan het laatste vers van de Bijbel beschouwen als een onderbreking in de geschiedenis. Of om met Petrus te spreken, er was eerst de wereld die toen was en in de toekomst is er die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die wij verwachten. 2 Petrus 3 is het allemaal, maar inmiddels leven wij ook in een hemel en aarde die nu is, maar dat is maar een tijdelijke. Die zit er tussenin geklept. Die brengt alleen de verbinding tussen die wereld die vroeger was en die wereld die in de toekomst zal verschijnen. De hele geschiedenis van de komst van Adam en al wat er verder uit voortkomt, kan beschouwd worden als een onderbreking in de geschiedenis van de schepping. Ja, dat is het verhaal. Daarna kun je wat smaller toepassen en zeggen, het kan beschouwd worden. Vanaf Adam kun je zeggen, was er een breuk in de geschiedenis. Want vanaf Adam zou de Messias moeten zijn. Adam was die mens die de aarde zou onderwerpen, daarover heersen, de hof bewaren en uitbouwen en zo een gevallen wereld tot God terugbrengen. Maar Adam deed het niet, dus zitten we in een onderbreking en wachten we op de laatste Adam. Dat is ook zo. Ja. Nou, en al die verhalen van die ballingschappen, weet je wel, van Israël uit het land en daarna weer terug, ook precies hetzelfde verhaal, onderbreking in de geschiedenis van Israël, maar in werkelijkheid in de breedste betekenis een uitbeelding van de hele menselijke, adamitische bedoel ik, geschiedenis. En onze bedeling vormt daar geen uitzondering op. En onze bedeling is de meest belangrijke onderbreking in de heilsgeschiedenis eigenlijk, waarin God zich verbergt, waarin de aarde en de wereld en de mensheid zijn eigen gang gaat, binnen zeer, maar dan ook zeer ruime grenzen. God grijpt namelijk niet in. En dat alles in afwachting van de verschijning in de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, om met Paulus en Timotheus te spreken. En daarom heet de Heer de doorbreker. Vanwege de onderbreking. Maar een onderbreking is niet maar een beëindiging uiteraard. Een onderbreking veronderstelt dat later verder gegaan wordt met iets wat al eerder begonnen was. En dat is altijd de gedachte geweest. En als je weet dat de Heer de onderbreker is, dan weet je dus ook dat in de toekomst zal afgemaakt worden waar hij in het verleden aan begonnen is. En dus hebben wij als gelovigen hoop. Alle gelovigen altijd. Niet alleen die van onze bedeling, maar dat is altijd zo geweest. De Heer zal een afgesneden zaak doen op meer dan één manier. Een letterlijke betekenis van die doorbreker is natuurlijk gewoon dat Petra of Sela of hoe het maar heten mag, de Bosra of zo, dat zich bevindt te midden van vijandelijk gebied. Israël heeft daar zijn toevlucht gezocht, heeft daar een schuilplaats gevonden tussen de bergen, omgeven door de bergen en dus in een soort natuurlijke, maar wel bijzonder grote vesting. En het punt is dan dat er een uitbraak gedaan wordt. En men breekt door de vijandelijke linies naar buiten. Nou, dan worden de klederen met bloed besprenkeld van Bosra enzovoort. Dat is Jesaja 63. Maar dat is ook een doorbreken. In dit geval dus een doorbreken naar buiten. Maar het is een prachtig verhaal. Want ik zou het bijna toch overgeslagen hebben. Maar dat doorbreken, Peres, dat wordt ook vertaald met uitbreken. Peres, uitbreken. En dat is het werkwoord wat aan Abraham, in verband met Abraham gebruikt wordt. En dan vertaalt men het dat hij zou uitbreken in menigte. Want er staat het woord breken en de vertalers weten dat het niet gaat om breken, maar om het voortbrengen van vrucht. En dus laten ze het woord staan en voegen er wat aan toe en zeggen, gij zult uitbreken in menigte. Want de clue is namelijk dat doorbreken altijd staat voor vrucht dragen. Dat is namelijk eigenlijk hetzelfde. Peres komt van pri, of pre, of hoe het maar heet. En dat is een vrucht. Is zelfs in onze taal bestaat dat nog, want de P is bij ons een V geworden. En er zit het woord pri, pre, nog in. Vrucht. Breken wil dus zeggen vrucht voortbrengen. En de hele natuur getuigt daarvan dat als er vrucht moet worden voortgebracht, beter. Als een nieuwe generatie moet worden voorgebracht bij mensen, dieren of planten of hoe dan ook, dan betekent het altijd dat er wat breken moet. Dikwijls meer dan eens, maar niettemin, het moet breken. En in vele gevallen gaat dat met groot geweld gepaard, maar dat is de enige manier om vrucht voort te brengen. Nu heb ik het niet alleen maar over paddenstoelen. Die opschieten en op een gegeven moment uit elkaar spatten en hun sporen in het rond werpen. Dus deze tijd van het jaar dan toevallig, en daar denk ik er altijd weer aan. Dat zal je gedacht wezen waar ik nog meer allemaal aan denk dan. Maar goed, men moet doorbreken. De wateren van de Schelfzee moesten breken, die van de Jordaan trouwens ook. Wat ik altijd vreemd gevonden heb, want dat water zou breken. Dat heb ik vroeger al vroeg geleerd. Mijn moeder was verloskundige ooit. Dus je wist dat water moest breken, maar hoe dat kon, dat begreep ik ook nooit hoor. He? Maar het moet wel, want er moet vrucht voortgebracht worden. Nou, dat is de gedachte. Het zit er altijd aan vast en het zit er hier ook aan vast. Als hier dus staat, de doorbreker zal voor een aangezicht optrekken, betekent dat ze vrucht zullen dragen. Of, anders gezegd, je kunt ook zeggen, hier is sprake van de wedergeboorte van Israël. Want hier wordt uitgebroken. Er breekt iets en men barst eruit. Dus een zeer positieve gedachte. De vruchtbrenger, zou je dus ook kunnen zeggen, zal voor hun aangezicht optrekken. Kan net zo goed. Er komt nog wat anders bij. Er staat, ik moet nog even wat noemen, anders vergeet ik het. Dat begrip doorbreken, hè, of doorbreken, dat lijkt een heel ingewikkelde zaak, want dat breng ik in verband met bedelingen. En wie weet er nou nog wat van bedelingen tegenwoordig, hè? Mensen denken dat we dat zelf uitgevonden hebben. Maar het leuke is natuurlijk dat een van de beroemde Griekse helden, die heet Perseus. Ja, Perseus. En Perseus is niks anders dan de vergriekste versie van de naam Peres. Het is de naam van een sterrenbeeld dus ook geworden. Hè? Een van de Griekse goden of halfgoden, ik weet er niet zoveel van. En als ik het wel weet, zal ik u dat niet laten blijken vanavond. Maar in ieder geval, de figuur komt daarvoor en wordt aan de sterrenhemel afgebeeld, omdat hij van oudsher beschouwd wordt als een grote held. En inderdaad als type van de verlosser eigenlijk, want dat is de gedachte. Zodat je maar weer ziet dat die gedachte van een doorbreker die verlossing zou brengen, helemaal niet alleen maar in de Bijbel gevonden wordt, maar zelfs ook daarbuiten onder de heidenen. En dat haal ik aan, want daarmee staat dan ook vast dat deze waarheid inderdaad is overgeleverd vanaf het eerste begin van de mensheid te gaan. Dat wil zeggen vanaf Adam, zullen we maar zeggen. En dat Adam heeft moeten leren dat er een breuk was, dat lijkt me ook wel duidelijk. Hè? Ja. Goed. Perseus kennen we dus in de Bijbel ook, alleen heet hij dan Peres en het is Christus. Makkelijk dus. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Dat wil zeggen, zij zullen hem volgen als kudde. Dat hadden we al uit het volgende vers. Maar er staat er optrekken. Dat is leuk vertaald, je moet toch wat. Maar er staat Allah en dat betekent opstijgen. Want Allah, dat is Allah, weet je wel, zo met de hand gebaren. Allah, dat is opstijgen, is dat. Dat is Allah, dat komt weer. Dat is weer wat anders. Maar eigenlijk staat er dus, de doorbreker zal voor een aangezicht opstijgen. En men verklaart het als optrekken, omdat men niet denkt dat ze ten hemel varen. En dat is natuurlijk juist. Ze varen niet ten hemel, of wel? Nee hoor, ze gaan omhoog op de kaart, naar het noorden namelijk. Dat is ook omhoog. Ook in Bijbelse termen. Naar het noorden gaan is omhoog en naar het zuiden gaan is omlaag. Het is een bekende verhaal. Ze daalden af naar Egypte en ze trokken op naar Canaan. En nooit andersom. We zijn de gedachte zo gewend dat het ons niet meer opvalt. Maar het is opvallend dat het er zo staat. Dus het is inderdaad een naar boven optrekken. Het aardige is dan dat het heel aardig overeenkomt met de uitdrukking die Petrus, als Jood, gebruikt als hij zich richt tot de gelovige Israëlieten van zijn dagen. En zegt dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Maar letterlijk zegt hij heeft ons omhoog geboren doen worden. Of omhoog geboren. En een geboorte heeft van alles te maken met het doorbreken. Zodat hier inderdaad sprake is van omhoog geboren worden, zoals Petrus dat dan kennelijk interpreteert. Hier is sprake van de wedergeboorte van Israël en het gaat ook inderdaad omhoog. Daarom wordt de term ook zo gebruikt. De doorbreker zal voor een aangezicht opstijgen. En zelfs opstijgen kan, ik stel u net even zo de retorische vraag, of stegen ze toch op? Dat kan namelijk ook. Maar nu komen we in een nog moeilijkere materie terecht. Dat is namelijk het aloude verschijnsel. Dat alle profetieën die spreken over de verlossing van Israël. Dat al die profetieën op een of andere wijze overdrachtelijk worden toegepast op de gemeente. Overdrachtelijk. Zodat deze versen wel degelijk op de gemeente van toepassing gebracht kunnen worden. Want ook wij zijn tezamen gezet in de rots. Het welk is Christus, het is dan niet op de kaart aan te wijzen, want het gaat nou over de geestelijke betekenis. Wij zijn net zo goed zijn kudde en hij is net zo goed onze herder. Want Israël is tot voorbeeld van ons, dat staat per slot verrekenen in 1 Korinthe 10. En daar trok Israël achter de Heer aan de woestijn door. En zo is het met ons dus feitelijk ook, maar wij worden verzameld en bij elkaar gezet tot één gemeente, waarbij de Heer ons hoofd of onze hoge priester en dus onze breker, onze peres is. En waar leidt het toe? Wel, wij worden verzameld tot één gemeente. En als die gemeente verzameld is, wat gebeurt er dan? Dan stijgt de gemeente omhoog naar het hemels Canaan. Dan wel Jeruzalem. Met El Al, ja. Van mijn pas, hè. Allemaal omhoog. Nou, in ieder geval, dat kan dus wel en dat zit hier ook in. Ik denk dat het ook een van de toepassingen is van het begrip optrekken, namelijk opstijgen is het dan. Want als er dan een volk wordt opgetrokken, letterlijk zo, hè, dan is het uiteraard de gemeente. Ik moet er meteen bij zeggen dat er niet dik bovenop ligt in deze verse, helemaal niet zelfs. Maar het is echt zo dat al die uitspraken over het toekomstig herstel van Israël onder het nieuwe verbond, die worden net zo goed van toepassing gebracht op de gemeente, maar dan uiteraard alleen in de geestelijke betekenis. Omdat de Heer zelf ook geest is en zich verbergt. En daarom hebben we ook de verborgen toepassing van deze profetieën op de gemeente. Maar nogmaals, dat ligt er niet zo erg dik bovenop, maar het is hier wel. De doorbreker zal voor een aangezicht optrekken, staat er. Opstijgen betekende dat. En er staat vervolgens, want daar sla ik even wat over. Want ik neem vervolgens de parallelle zin. Er staat namelijk, en hun koning zal voor een aangezicht heen gaan. En daarna, en de Heere zal in hun spits zijn, of zoiets. Als je nou weer moeilijk gaat doen, dan staat er dus dat zowel de doorbreker als de koning als de Heere voor hun aangezicht optrekken. Maar u begrijpt wel dat dat dan onzin is, hè? De doorbreker is de koning en de koning is de Heere. En de Heer is de geest, 2 Korinthe 3, en de geest is weer Peres en zo zijn we weer rond. Het is dus de Heer zelf die op verschillende wijze beschreven wordt hier. Want het punt is natuurlijk, hij heet eerst de doorbreker. En ik zei u, dat zou je in verband moeten brengen met de tegenwoordige bedeling, de breuk in de geschiedenis. En dus zou het ook de term kunnen zijn voor de hoge priester, met niet de koning, uitdrukkelijk niet de koning, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zoals wij de Heer nu kennen. Maar hij die we nu slechts kennen als Peres, als de Heilige Geest, als namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zal in de toekomst verschijnen, maar dan uitdrukkelijk ook als koning. Let wel, hij blijft altijd die hoge priester, maar zijn koningschap wordt pas actueel in de dagen van zijn wederkomst. Zodat je hier ook kunt lezen, hij die de doorbreker was, in onze dagen, zal in de toekomst als de koning voor hun aangezicht gaan. Hij die ons hoofd is nu, hij die ons hoofd is nu en zodoende ons leiding geeft, zal in de toekomst als koning, maar wat is het verschil? Maar zal in de toekomst als koning voor het volk uitgaan en hen leiden naar Jeruzalem. En dat is nog altijd de klassieke gewoonte. Als er dan een volk geleid moet worden, dan betekent dat inderdaad dat de koning in vol ornaat en in volle heerlijkheid voorop gaat. En ook zelfs zo zijn legers vooraf gaat. Dat heeft men om praktische redenen laten vallen. Vooral toen de koninklijke families niet zo sterk meer waren, het moeilijk was om erfgenaam te krijgen, moest je er zuinig op wezen en zo. He, zo is het toch. Ik weet niet hoe het nou is, maar het was altijd zo. Meen ik mij te herinneren dat prins Bernhard en koningin Juliana, toen nog koningin Juliana dus, niet samen in één vliegtuig mochten van overheidswegen. Ze moesten er toch één van de twee overhouden als er wat misging. Nou, zoiets, hè. Dus de koning gaat sindsdien niet meer voorop bij het leger. Maar de oude gewoonte is dat wel. De koning is juist koning omdat hij voorop gaat. De man, de heldhaftige krijgsman enzovoorts, die het leger en daarmee het volk leidt. Nou, hoe dat ook zij, hij die de doorbreker is, de geest dus, dan wel de hoge priester, blijkt in tweede instantie te verschijnen als de koning en dus staat de doorbreker zal voor een aangezicht optrekken. En dan, en namelijk, want en lees je dan als namelijk, namelijk hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. En dat is ook al zo'n leuke, heen gaan. Want er staat niet heen gaan. Er staat abar, dat wil zeggen oversteken. Dat is gewoon het Nederlands woord over. Abar. Avar, abar, hoe je dat maar uitspreekt, dat kan me niet zoveel schelen. Maar dat betekent oversteken. De Heer zelf, de koning zal voor hun aangezicht oversteken. Waarover? Aha, maar dat heb ik al eens een keer verteld, hè. Ik heb al eens een keer gezegd dat ik van mening was, op een of andere reden, gewoon vermoeden had, dat Israël inderdaad dan weer over de Jordaan zal trekken, zoals eens onder die andere Jozua. Maar je zou het uit dit vers kunnen halen. Uit de vertaling niet, maar uit de grondtekst wel. De Heer zelf zal voor hun aangezicht oversteken. Hoe stak Israël in het verleden de Jordaan over, toen bij Jozua? Wel, er ging iets voor hun aangezicht heen, namelijk... Ja, de ark des verbonds, hè? De ark. Maar de ark is zoals bekend het type van de opgewekte Christus. De Heer zelf, die in het midden van zijn volk zou wonen, onder het nieuwe verbond wel te verstaan. Want daar is het een beeld van. Nou, dat vind je hier dus ook. De Heer zelf zal voor een aangezicht oversteken. Maar het is precies hetzelfde verhaal, want het oversteken gebeurt in de praktijk niet doordat men over het water loopt. Hoewel de Heer dat ook schijnt te kunnen, heb ik begrepen. Maar doordat de wateren wijken, dus is er inderdaad sprake van doorbreken. Zodat je nu alsnog kunt lezen dat de doorbreker inderdaad de wateren doorbreekt. Er is nog een bevestiging van dat de wateren wijken, want zo wordt de Jordaan overgestoken. Maar de typologische betekenis doet het niks aan af, want het is altijd hetzelfde verhaal. Ook het doorgaan door de wateren van de Jordaan die gescheiden zijn, is op zich al een uitbeelding van onze bedeling. Of niet? Dus zeker, ja, het Oud-Testamentische profetieën, daarmee kom je de hele Bijbel door, zal ik u vertellen. Jozua 3, daar gaat Israël door de Jordaan. Maar eerst gaat de ark in de Jordaan, dat betekent dat de wateren wijken voor de ark. En die blijft daar dan staan. En dan moet Israël nog 2000 el inhalen, want ze lopen er 2000 el achter. Dat is een flink end, kilometer of zo, hè. 2000 L. En die 2000 L zijn een beeld van die 2000 jaar waarin we de Heer kennen slechts als de hoge priester en dus als de geest. Onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. De breuk dus, dat is de breuk. En Israël moest die breuk van 2000 L inlopen, maar al die tijd was er ook die breuk van het gescheiden water. Nou, dat is het. Dat scheiden van het water op zich is dus al een uitbeelding van onze bedeling. 2000 el lang, het klinkt wat raar, maar 2000 el lang stonden die wateren gebroken. Dat is precies hetzelfde verhaal dus.
Ja. Wordt in Genesis al niet gesproken van scheidende wateren van de...
Jawel. Ja, dus, kijk, maar dan zijn we heel ver terug. Hè? In Genesis vind je alles terug. In Genesis vind je in Genesis 1 dat de wateren in één plaats verzameld worden, opdat ze ruimte zouden maken voor het droge land. De wateren trekken zich terug om ruimte te geven aan het land. Welke dag dat was, mag je niet raden. Er waren er maar 7, dus was het niet de 8e dag. Dus was het de 3e. Je hebt 2 keuzes. Het was of de 8e dag of de 3e. Want we hebben het nou toch over opstanding, dat is toch duidelijk. Hè? De wateren... opzij een droge land eruit, beeld van wedergeboorte. Het breken van de water op dat vrucht zou komen, dat nieuwe generatie zou komen, een nieuwe wereld zou verschijnen, hoe je het maar heet. Wel, inderdaad, dat was dus op de 3e dag. Het is tamelijk algemeen bekend. De meeste typologische waarheden zijn helemaal niet bekend. Maar dat het gebeurtenissen van de 3e dag een beeld zijn van de opstanding van Christus in elk geval, dat is vrij algemeen bekend. Minder bekend is natuurlijk dat het ook een beeld is van de 3e bedeling, waarin Israël, Abraham dus, geroepen werd uit Ur der Galdeeën. En daar moesten de volkeren plaatsmaken, de wateren, volkeren, moesten plaatsmaken voor de verschijning van de roeping van Israël. Eerst Abraham, daarna het hele volk Israël. Eerst de Ark des Verbonds, daarna het volk als zodanig. Het raalt zich al allemaal. Eerst Christus, dan pas de gemeente. Of eerst de gemeente, dan pas Israël. Het is maar net hoe je dat vertelt. Het is altijd hetzelfde verhaal. Ja. Nou, dus de doorbreker blijkt de Here te zijn die voor hun aangezicht opstijgt, dan wel oversteekt. En dat, van het oversteken moest ik natuurlijk nog wat zeggen, want dat oversteken, dat is ook niet zomaar een woord. Het is niet alleen maar aanduiding van door de Jordaan gaan, hoewel het dat is. Maar het is bovendien zo dat heel het begrip Hebreër, waaraan Israël zijn identiteit ontleent, dat Hebreër of Hebreër, dat komt van Heber, de naam Heber, een van de voorvaderen van Abraham. Maar Heber is gewoon... Abar, jazeker, is gewoon over, dus dit woord. Vandaar dat Hebreër ook vertaald wordt met iemand die van de andere kant komt. Iemand van de overzijde. Heel kort vertaald, van gene zijde. Maar dat klinkt zo raar. Want spiritisten verstaan eronder van de andere kant van het graf en dus uit de dood. Maar bij nader inzien lijkt me dat toch wel een goede... verklaring te zijn. Van de overzijde. Israël komt namelijk van de andere kant. Hoezo? Dat maakt niet uit in elk opzicht. Alles wat er gebeurt in verband met Israël komt van de andere kant. Van de overzijde. Onttrekt zich namelijk aan de causaliteit van deze wereld. Dat wil zeggen, het onttrekt zich aan de wetten van oorzaak en gevolg in de wereld. Wat met Israël gebeurt, kan je nooit een normale oorzaak veraanwijzen, eenvoudig omdat de Heer erachter zit. Zie. Dus komt het van de andere kant, van bovenaf of zo. De verklaring dat Israël zo heet omdat het komt van de andere kant van de Eufraat is natuurlijk nogal dwaas. Want Abraham kwam van de andere kant van de Eufraat, maar daarom Hebreeën nog niet. Want die leefde verder voor. De naam Hebreeën heeft dus een veel oudere oorsprong. Maar dat betekent van de overzijde, maar in de zin van dat het komt van God uit. Trouwens, er zou geen Israël geweest zijn als niet vanaf de andere kant Abraham, zowel als Sara, vruchtbaar gemaakt waren enzovoorts. Dus Israël komt per definitie van de andere kant. En dat is hier ook zo, want de omstandigheden die hier beschreven worden zijn betrekkelijk eenvoudig te schilderen. De omstandigheden zijn deze, dat daar eindelijk de Joodse staat vernietigd is. Het Filistijnse ideaal is bereikt. Ik zeg met opzet natuurlijk Filistijnse. Het Filistijnse ideaal is bereikt, maar dan zijn ze weg. Maar van die andere kant komen ze nou juist binnen. Ze jagen ze eerst naar de andere kant. En dat moet je met een Hebreeër niet doen, want die komt juist van de andere kant. Nu weet je zeker dat hij weer terugkomt. Dat is een heel aardige gedachte, want die staat in 1 Korinthe 2. Maar nou in verband met Christus. En dan gaat het over de verborgenheid. En daar staat dat als de oversten van deze wereld de verborgenheid gekend hadden, zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Kortom, als ze geweten hebben dat hij uit de dood zou opstaan als eersteling van een nieuwe schepping, zouden ze het niet in hun hoofd gehaald hebben om te proberen hem de dood in te jagen. Dan hadden ze hem liever aan deze kant gehouden. Maar ze joegen hem naar de andere kant en dus kwam hij van de andere kant. Nou, dat is wat met Israël dus feitelijk ook gebeurt. Ze worden het land uitgejaagd, terug, de Jordaan over, terug het land uit, terug naar de woestijn. Maar van die kant komen ze dan opnieuw, inderdaad, binnen van de overzijde. En dat is wat hier staat, als er gezegd wordt, de Heere, of hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. Hun koning zal namelijk voor hun aangezicht oversteken, als echte Hebreeër. Hij zal Abar, want hij is van Heber. En daar komen de Hebreeën dus opnieuw de Jordaan over. Ze breken door de wateren, ze breken door de belegering van Sela heen of zo, mocht die er zijn, dat doet ook weinig de zaken. In ieder geval, ze breken uit en alles wat hen tegenhoudt moet wijken. Nou, dat is wat hier verteld wordt. Waarbij de Heer hun hoofd is, staat er. De Heere in hun spits. Maar waarom het ineens met spits vertaald is, begrijp ik niet, want er staat gewoon het woord voor hoofd. En daarover hebben we het weer na de pauze. Wij waren dus in het laatste vers van Micha 2, in verband met de doorbreker. Die zal voor een aangezicht optrekken. Oftewel, de koning zal voor een aangezicht heen gaan. Nou ja, de doorbreker zal voor een aangezicht opstijgen dus. En de koning zal voor een aangezicht overtrekken, oversteken. En dan staat er, en de Heere, de naam van Jehovah zelf dus, in een spits. Dat betekent dat die herder, want het gaat uitdrukkelijk over een herder die zijn kudde van schapen leidt, die herder is dus Jehovah. En zo zijn we weer rond, want in Johannes staat dat de Heer zegt, ik ben de goede herder, zodat je weer een bewijs hebt dat Jezus en Jehovah één en dezelfde zijn. Maar dan ook echt helemaal dezelfde. En als ze niet dezelfde zijn, dan kom je aan het rijtje van vier waar ik er straks even op doelde. Dan heb je Elohim, Ruach Elohim, Jehovah Elohim en Jezus. Dan heb je een rijtje van vier. Zeker wel. Dan heb je een vier enige God, dat is moeilijk te maken. Zo ligt dat dus niet. Het punt is namelijk dat Jezus, Jehoshua en Jehovah zijn namelijk één en dezelfde. Het enige verschil tussen... Nee, er is eigenlijk geen verschil. Nee, wat aanvankelijk Jehovah heet, is natuurlijk de veruiterlijking van de Godheid. Dat heet dan de Zoon. Dat is wat Mozes zag. Niemand zag God, maar men zag wel de Zoon. Dat is wat inderdaad Mozes zag. Hij zag Jehovah. Maar wij leren dat Jehovah mens geworden is, hè? In de gedaante van de Heere Jezus. De Heere Jezus, Jehovah Jehoshua, de Heere Jezus, inderdaad. En dat Jezus na zijn opstanding weer tot Heer en tot Christus gesteld werd. Zodat er achteraf helemaal geen verschil bestaat tussen Jehovah en Jezus. Vooraf wel, maar aan het eind van het verhaal zeker niet. Jehovah werd namelijk Jehoshua, maar Jehoshua werd achteraf weer erkend als Jehovah na zijn opstanding en hemelvaart. Of na zijn verhoging eigenlijk. Zodat de namen heus op één en dezelfde van toepassing zijn. En hij heet de Zoon. De Jehovah is net zo goed Zoon van God als dat Jezus dat is. En naar de definitie van het begrip Zoon is Jehovah ook altijd de Zoon geweest. Naar de definitie van dat begrip. Hè? En hij zal het ook wel altijd blijven, uiteraard. Ja. Hetzelfde kan moeilijk gezegd worden van Jezus, want dan krijgen we problemen. Jezus was er namelijk niet altijd, de naam was er niet. Hè. Hij werd ooit een keer geboren, maar over Jehovah kun je dat gewoon zeggen. Jehovah is inderdaad de Zoon en blijft het ook altijd. Alleen Jehovah heeft in de tijd een menselijke gedaante aangenomen toen hij inderdaad uit de mens, of alsnog uit de mens, geboren werd. En daar zit een groot verschil, maar hij is exact dezelfde, namelijk het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid, in wie dus al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Achterin volgens Hebreeën 1 vers 3 en Colossense. Goed, nou Jehovah dus blijkt hier die herder te zijn, vanzelfsprekend. Daarmee is een antwoord gegeven op de beroemde vraag: wie is de Messias, wie is de Christus, wiens zoon is hij? En het antwoord was de zoon van David. En toen zei de Heer: maar hoe, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? In Psalm 110 vers 1. Het antwoord is: omdat de zoon van David Jehovah zelf is. Of andersom, omdat Jehovah zelf ooit de zoon van David zou zijn. Door zijn geboorte uit Maria. En zo vinden we dat hier dus terug. De herder van Israël, de koningherder, of de herderkoning noemt men dat, is inderdaad Jehovah zelf. Wij weten dat het Christus is, maar hij heet hier inderdaad Jehovah, terecht. Ja. Ja. Ja, het is net als in het christendom dat men hele stukken van de Bijbel niet kent. Ja, jodendom, zei jij, maar dat is precies hetzelfde. Ja, men kent hele stukken niet. Dat is wat de Heer ook verwijt. Hij zegt, heb je dan niet gelezen? Hij zegt, wat is dan dit? En dan vertelt hij zijn verhaal over die wijngaard, met die ontrouwe wijngaarden is, die dienstknechten daar, die niet bereid zijn de opbrengst van de wijngaard aan de eigenaar van de wijngaard in te leveren. En de boodschappers die gestuurd worden om zeep geholpen. En uiteindelijk wordt dan de zoon van de eigenaar van de wijngaard gestuurd. En dan zeggen ze, kijk, dat is de zoon, dat is dus de erfgenaam, zeggen ze. Dat weten ze goed. Ze weten wel iets van de Bijbel. Dat is de zoon, dat is namelijk de erfgenaam, laten we hem doden, is de erfenis van ons. Dat zei letterlijk de Hoge Raad, het Sanhedrin, toen ze de Heer Jezus veroordeelden. Zeg, we moeten die man doden, want als we dat niet doen, raken wij ons volk kwijt. De Romeinen zullen ons en ons volk wegnemen, zei het Sanhedrin. Dus moet deze man maar, dat hadden ze het over de Heer Jezus, hij moet maar sterven. Nou, dat is precies wat er gebeurt. Toen stelde de Heer de vraag, en wat denk je dat de eigenaar zal doen met deze wijngaard en neerzetten? Dat was het antwoord, hij zal de wijngaard aan anderen, nee, hij zal die wijngaard en neerzetten, zal die een kwade dood doen sterven, staat er. Er staat letterlijk, hij zal ze verloren doen gaan, apolumi. Hij zal ze verloren doen gaan en hij zal de wijngaard aan andere landlieden geven, die wel hun vruchten voort zullen brengen op hun tijd. Zegt de Heer, dat klopt precies, want het moet je bekend zijn dat het koninkrijk God van u zal worden weggenomen en zal gegeven worden aan een ander volk. Dat slaat op de gemeente uiteraard, het andere volk. Aan hen wordt het koninkrijk God gegeven. Nou, via de heidenen gaat dat. Hè? Maar inderdaad, en dan worden ze boos, want dan begrijpen ze waar het over gaat. En toen zei de Heer, nou wat is dan dit dat er geschreven staat van de steen die de bouwlieden versmaad hebben is tot hoofd des hoeks geworden. Het is van de Heere geschied, het is wonderlijk in onze ogen. Wat betekent dat dan? En dat was niet de gelijkenis die de Heer verzon. Of geïnspireerd kreeg, weet je veel. Hè? Maar dat was een gewoon aanhaling uit de Psalm 118 is het, geloof ik. Nou, dan bleven ze het antwoord schuldig. De steen die de bouwlieden versmaad hebben. Nou, wie zijn nou de bouwlieden? Bouwlieden is trouwens in het Hebreeuws hetzelfde als zonen. Leuk, hè? Ja. De wijngaard, er kwam de zoon kwam om te halen. De zoon werd gedood. Maar je kunt zoon ook in het meervoud nemen. Dan heb je die bouwlieden dus. Dat waren die lijstlieden van Israël. Maar de steen die de bouwlieden versmaat, ze moesten die steen niet. Die is toch op een ereplaats in het bouwwerk terechtgekomen. Ja, niet door die bouwlieden dan. Dus moeten er andere bouwlieden geweest zijn die dat gedaan hebben. Of via wie dat gebeurd is. Dat betekent gewoon dat inderdaad de steen, net als het koninkrijk dus, of net als de wijngaard, zal worden weggenomen van de bouwlieden of van de landlieden, of hoe ze maar heten mogen, en zou gegeven worden aan een ander volk. Nou, maar ze kenden dat niet. Ze hadden dat kennelijk nooit gelezen. Kortom, de Heer werd veroordeeld omdat hij zich uitgaf voor de Zoon van God. Maar er staat toch in de psalm van alle Israëlieten, gij zijt goden, gaf de Heer als antwoord. Heb je dat dan niet gelezen? Alle mensen worden beschreven als zonen van God. Dus als hij zegt, als ik het dus zeg, dan zeg ik niks bijzonders. Kun je me niet op veroordelen in elk geval. Er stak natuurlijk wel wat meer achter, dat weten we allemaal. Maar zij kenden dat schriftgedeelte niet. En zo zijn er natuurlijk veel meer schriftgedeelten die men niet kent of helemaal niet weten wil. Er zijn zelfs schriftgedeelten, zeker in het Oude Testament, die in de loop der geschiedenis door de Joden, uiteraard, verdraaid zijn. Waar woorden gewijzigd zijn. Dat is bekend dat dat gebeurd is. Men heeft het gewoon aangepast. Ja, nee, dat doen christenen ook. Daar gaat het nou niet om. Dat gebeurt precies hetzelfde. Maar men kent het niet. En ook is bekend, maar dat is weer een ander verhaal, ook is bekend dat sommige schriftgedeelten inderdaad nooit gelezen worden. Want het Jodendom is bijzonder gereguleerd. En dat betekent dat in één jaar of in vier jaar, als ik me goed herinner, leest men de hele Bijbel door. Afhankelijk van hoe fanatiek men is of tot welke Joodse richting men behoort. Maar of in één jaar of in vier jaar, dacht ik, leest men de hele Bijbel door volgens een bepaald schema. En bekend is dat in dat schema, en in beide schema's, bepaalde delen van de Bijbel echt ontbreken. Zodat men de gedachte heeft, nou hebben we alles gelezen. Na één, dan wel na vier jaar, maar het is niet waar. Men slaat stukken over. In ieder geval is dat bekend van Jesaja 53. Dat wil niet zeggen dat men het nooit leest, hoor. Want iedereen kan natuurlijk gewoon even Jesaja 53 lezen. Dat kan, hè. Maar in ieder geval, officieel komt het niet voor, wordt het niet meegerekend. En dat gebeurt met heel het Bijbelgedeelte. Ik heb trouwens ook wel eens een christelijke predikant gesproken. Daar hadden we het ook over een bepaald Bijbelgedeelte. En daar zei hij van, ja, daar zegt de kerk niks over. Daar heb ik ook nooit wat over geleerd. Daar heeft de kerk geen idee van. Dat werd echt verteld van, nou, dat is eigenlijk een buitenkerkelijk stuk schrift. Zo. Daar leert de kerk niks over. Maar wij komen er ook niks over vertellen. Ja, jammer dan. Dus dat komt echt voor. En dat is nog zo, hoor. Want je kunt mensen heel eenvoudige bijbelteksten voorhouden. En dan zeggen ze ijskoud, ja, dat zou je wel anders moeten verstaan of anders moeten lezen of zo. En dan vergeet men het. Men maakt er zich geen zorgen over. Het past niet in wat men meent te weten of wat men gelooft. Men maakt er zich helemaal geen zorgen over, maar laat het er gewoon uit. Buiten beschouwing. Dat is toch zo, mensen doen dat. Ja, je maakt een breuk. Je haalt er stukken uit. Mensen lezen de krant en lezen precies dat wat ze aanspreekt, dat wat ze weten willen, de rest vergeten ze. En vormen zo hun eigen wereldbeeld, eigen filosofie, hun eigen gedachten enzovoorts. Het past allemaal keurig in elkaar wat ze eruit gehaald hebben, maar wat doe je met de rest? Het lijkt waar te zijn, hè? Men lijkt een bepaalde waarheid te kennen. Maar het is geen waarheid, omdat men weet niet hoeveel eruit gelaten heeft. Mensen leven zo, redeneren zo, luisteren zo. En hoe vaak ik niet gehoord heb, dat mensen tegen me zeiden, maar je hebt ooit gezegd, je hebt zelf gezegd, zo. Dan weet ik heel zeker dat ik dat niet gezegd kan hebben. Maar toch hebben ze dat gehoord.
Die hebben last van stemming.
Hoge of lage stemming, hè? Of wel getempereerde stemming, of weet ik veel. Maar in ieder geval, het gebeurt echt waar. Men hoort bepaalde dingen wel en andere dingen niet. En soms doet men dat ook bewust. Nou goed, laat het maar zitten. Maar in ieder geval, daardoor ontstaan allerlei misverstanden. En daardoor kunnen ook misverstanden in stand gehouden worden. Vandaar dan ook dat van oudsher het lezen van de Bijbel in een kwade reuk staat. Men wordt niet geacht de Bijbel te lezen, want het is gevaarlijk. Gevaarlijk voor wat? Gevaarlijk voor de bestaande opvattingen, vanzelfsprekend. Dat is voor ons ook zo. Als wij per se willen vasthouden wat wij nou menen te weten of geloven, dan moeten we de Bijbel niet meer lezen. Want we lopen het risico dat we wat tegenkomen wat in strijd is met wat wij dachten. Zo is het nou eenmaal. En dat verklaart waarom niet ongelovigen, niet atheïsten, maar juist kerken, godsdienstige instellingen, de mensheid in het algemeen verboden om de Bijbel te lezen. Sommige officieel, sommige officieus, maar het is nog steeds zo. Ik heb het wel eens meegemaakt, zoals in de Vrije Baptistengemeente, waar men bezwaar maakte. Laat ik het maar eens gewoon zeggen dan, hè, waar men bezwaar maakte dat mensen het zelf thuis de Bijbel onderzochten. Want het hoorde niet, nee, het was niet daar. Het was niet hier in de buurt. Maar men maakte bezwaar dat mensen zelf de Bijbel onderzochten. Want zeggen ze, dat hoort hier te gebeuren. Hoort in de kerk te gebeuren, onder controle uiteraard van iemand die dan bepaalt wat je wel en wat je niet lezen moet en wat je wel en niet geloven moet. Men zag het als een gevaar voor de eenheid van de eigen gemeente. Ik moet zeggen, terecht. Maar ja, het is ook geen eigen gemeente als het goed is. Hè? Eigen gemeentes die vallen vanzelf uit elkaar als de Bijbel binnenkomt. Want we kennen maar één gemeente en dat is die van Christus zelf. En die valt daardoor niet uit elkaar, integendeel. Die wordt daardoor gebouwd. Het is maar waar je mee bezig bent. Nou, dat gebeurt dus in het Jodendom ook. Er zijn zoveel markante uitspraken die zo duidelijk zijn. Maar men wil ze blijkbaar niet weten. En dat geldt voor deze natuurlijk ook. Nou. Er staat aan het eind van vers 13, want dan laten we teruggaan naar het vers, Micha 2 vers 13, de Heere Jehovah dus in hun spits. Wel, die Jehovah is uiteraard dezelfde als de doorbreker en de koning uit die twee voorgaande zinnetjes. Maar er staat nu de Heere in hun spits, maar er staat feitelijk gewoon de Heere in hun hoofd, of als hun hoofd. En dat is van belang om te zien, want wij kennen de Heer als hoofd. In het Oude Testament eigenlijk niet, maar wij wel. Dat zal ook wel de reden zijn waarom men in het Oude Testament met deze uitdrukking geen raad meet en dus vertaalt met de Heer in een spits. Nou is het waar dat het niet een verkeerde vertaling is, want hoofd kan zijn spits. Iemand aan het hoofd of iemand in de spits, dat is inderdaad, ja, het hoofd is het eerste namelijk, dat betekent natuurlijk feitelijk. Ons woord eerste heeft eigenlijk nog het Hebreeuwse woord ras of resh in zich. Het woord voor hoofd dus. Hè. Dus de vertaling is niet fout, maar de neutrale vertaling van het woord is gewoon hoofd. De Heer als hun hoofd. En het eigenaardige is dan dat we daarmee in verbinding leggen, in ieder geval met nieuwtestamentische waarheid, waar de Heer, Jezus Christus namelijk, het hoofd is van zijn gemeente. En dat is een perfecte beschrijving van de kudde met de herder aan het hoofd, want de herder is het hoofd van de kudde. Dan loopt voorop, de spits. Maar het aardige is bovendien dat als de positie van de Heer ten opzichte van de gemeente beschreven wordt, dan gebeurt dat onvermijdelijk als hoofd. Dat wil zeggen, Christus wordt beschreven als hoofd en de gemeente wordt beschreven dan als het lichaam van Christus. En ik heb wel eens vaker gezegd, en dan zeg ik het hier ook maar weer eens een keer, dat het hoofd, Christus als hoofd van de gemeente, gewoon is Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus eigenlijk nog iets sterker, want het woord hoge priester is inderdaad resh kohen, dat wil zeggen hoofdpriester. Men vertaalt het met hoge priester, maar het is hoofdpriester. Eigenlijk zijn er twee uitdrukkingen. De een is hoofdpriester en de andere is grote priester. Maar de een verklaart het andere. En beide termen worden in de Griek, via het Grieks ook gebruikt in de Hebreeënbrief. Wij hebben zelfs een grote hoge priester. Over de term. Ik geloof zelfs dat de term een keer dubbel gebruikt wordt, maar ik weet niet zeker meer. Maar we hebben in ieder geval een grote priester, namelijk een hoge priester of een hoofdpriester. Want dat is het echte woord. Hoge priester is eigenlijk helemaal geen goed woord. Het is hoofdpriester of grote priester. En hoofdpriester kun je ook afkorten, dan heet het niet priester, maar dan heet het hoofd. Want Christus is het hoofd van de gemeente en heeft als zodanig een priesterlijke taak. Als we de taak van het hoofd, de functie van het hoofd ten opzichte van het lichaam beschrijven, is dat volstrekt hetzelfde als de functie van de hoge priester of hoofdpriester ten opzichte van het volk. Alles wat het lichaam nodig heeft, komt namelijk via het hoofd. En alles wat het volk nodig heeft, komt via de hoge priester. Inclusief de brood en wijn, zeg ik altijd maar. Dan gaat het lichaam in via het hoofd immers. Nou, zo is het. Dat is wat Melchizedek bracht. Brood en wijn, dat is wat de Heer voor ons bracht. En als hoofd. Het is natuurlijk het hoofd van de tafel enzovoorts. Hoofd. Dus wat in Efeze heet het hoofd, dat heet in de Hebreeënbrief de hoofdpriester. Oftewel de hoge priester. Het is volstrekt hetzelfde. En dat is nou zo aardig, want via deze redenering van vers 13 komen we vanzelf in het volgende hoofdstuk. Er staat namelijk de doorbreker, en ik heb gezegd, dat is eigenlijk de verborgen Christus nu. Maar als het daarna staat de Heer in hun spits, dan is het ook wel heel gemakkelijk om te zeggen, dat is ook de Heer Jezus Christus als het hoofd van zijn lichaam, of toegepast op Israël, hij staat aan het hoofd van het volk. Hij is namelijk inderdaad ook hun hoge priester. Eerst koning, want dat stond er eerder dan ook al, de koning voor hun aangezicht. En als er daarna staat de Heer in hun spits, is het de Heer als hun hoofd. Maar het is maar een heel klein stapje om dan te zeggen de Heer als hun hoge priester of hoofdpriester. Want dat is hij ook. Want wij kennen de Heer als hogepriester. Zij kennen de Heer als koning, maar ook als hogepriester. Wij kennen de Heer niet als koning. Alleen als hoofd. Of als hogepriester. Zij kennen de Heer ook als koning. Maar aan zijn hogepriesterschap komt uiteraard geen eind. Zodat die koning toch blijkt te zijn de hoofdpriester of het hoofd dan van het volk. En ik geloof dat het daarom staat. En dan meteen staat hier de Heere als zijn hoofd. Maar dan staat er meteen, voort zeide ik, hoort nu gij hoofden Jacobs. Kijk, en dus is het wel eens goed om over die hoofdstukken, om over die grens tussen de hoofdstukken heen te lezen. En anders denk je, hoe komen we nou ineens weer bij zo'n heel ander onderwerp in hoofdstuk 3? Nou, het is niet anders. Het punt is namelijk dat hoofdstuk 2 eindigt met te zeggen dat de Heer, Jehovah zelf, het hoofd is van het volk. Voor mij wordt ook de hoofdpriester, maar in ieder geval het hoofd, en dus de koning van het volk. En dan in het volgende vers staat er meteen voort, zeide ik, hoort nu gij hoofden Jacobs. Wel, het hoofd van Jacob zou moeten zijn Christus. Maar in plaats daarvan heeft Jacob, het natuurlijke volk dus, andere hoofden die in feite niet Christus vertegenwoordigen, maar ten onrechte zijn plaats innemen. En dus het volk een andere kant op leiden. Of als je voor hoofd invult een priester, dat kan heel goed dus, dan vind je dus dat Israël andere priesters heeft die het volk niet het juiste onderwijs of juiste leiding geven. En dat verzin ik niet maar, want kijk eens even in vers 11 van hoofdstuk 3. Haar hoofden rechten of spreken recht om geschenken. Maar wie zijn degenen die recht zouden spreken in Israël? De priesters. Jazeker, de priesters. Zij vertegenwoordigen de wet. Zij moesten recht spreken. De Hoge Raad, Joodse Hoge Raad, bestond dus ook inderdaad uit overpriesters. Niet hoge priesters, dat kan natuurlijk niet, maar wel uit priesters. En ze worden overpriesters genoemd, dat ze belangrijke priesters waren. Ze zaten namelijk in de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in Israël. Dus de priesters zouden recht spreken, dat staat er gewoon in de wet, hè. En dus staat hier, haar hoofden rechten om geschenken. Nou, blijkt hier uit het vers dat hoofden dus priesters zijn. Want er staat hun hoofden rechten om geschenken. Maar dat zouden priesters moeten doen. En dat het zo is, staat er ook expliciet. Want er staat meteen achter, namelijk, vertaald met en, haar priesters leren om loon. Want het handhaven van het recht of van de wet is in de praktijk niks anders dan het geven van onderwijs uit de wet. Het leren dus. En de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, is dus ook degene die tot ons spreekt. Want God eertijds vele malen en velerlei wijze tot de Vader gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Hebreeën 1 vers 1, die hij gesteld heeft tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dan sla ik een stukje over uit Hebreeën 1, maar dat doet er nou niet toe. God spreekt dus door de Zoon, tot ons, de Zoon die hij gesteld heeft tot hoge priester. Inderdaad, priester onderwijst namelijk of leert het volk. Er komt nog wat anders bij, er straks is even de term gevallen, was in de pauze geloof ik, is even de term gevallen, herders en leraars, maar dat is het hele punt. Een herder is namelijk een leraar, alleen een herder is een agrarisch vak en een leraar niet. Maar het punt is dat de functie van de herder overeenkomt met de functie van de leraar. De herder is dus illustratief voor de leraar. Nou, het punt is dat we hier spraken over de herder, de doorbreker, de koning, het hoofd. Dat is een herder. Dus is hij een leraar. En dus is hij een priester. En het zijn de leraren, de priesters, kortom de hoofden van Jacob, die Israël het juiste onderwijs zouden moeten geven. Zij zouden hen het recht moeten leren, staat inderdaad in 13 vers 1. Want het eindigt met, betaamt het jullie niet het recht te weten? Maar ze deden dat niet. En dus staat er in vers 11, haar hoofden rechten om geschenken en haar priesters leren om loon. En haar profeten waarzeggen om geld, enzovoorts. Ze zien het alleen als een beroep, waar je leuk mee aan de kost kunt komen. Als je handig genoeg bent, gaat het best hoor. Nou, in ieder geval, dat deden ze. En daarmee namen ze de plaats in van de Heer zelf. Of nog beter, daarmee verhinderden zij het volk om tot de Heer te komen. Of nog anders, daarmee verhinderden zij de schapen om de goede herder na te wandelen. Want zo was het. Weet u nog, de Heer was in zijn eigen huis in Capernaum. En zijn eigen huis is uiteraard een beeld van Israël. Dat was zijn huis. Toch? Ja. En toen wilde er iemand naar binnen. Die had de Heer hard nodig, want hij was kreupel. Was zijn leven kwijtgeraakt, betekent het eigenlijk, hè? Had geen levenskracht in zich, dat betekent hij kon niet staande blijven. Nou, en wat gebeurt er? Dus hij wil naar binnen, maar hij kan niet naar binnen, want de deuropening wordt gebarricadeerd, want er staan allemaal predikanten in de deuropening. Nou ja, schriftgeleerde, fariseeën, priesters of wat er maar stond. In plaats van dat juist zij hem bij de Heer brachten, verhinderden zij dat deze man tot de Heer kwam. Nou, dat is het verhaal. En wat er dus gebeurde, is dat hij dan maar over het dak ging via een zelfgemaakt, een gemaakt dakraam, door de tichelen te verwijderen enzovoorts. Nou goed, dat zal ik een andere keer weer eens uitleggen. Maar het is een heel mooi verhaal, want het spreekt over onze bedeling natuurlijk. De deur, dat is de vierde bedeling, maar het venster is de vijfde. De deur is namelijk een dalet en dat is een vier in het Hebreeuws. Dat is de vierde bedeling, die van de wet. Maar die wet die barricadeert de weg tot God of tot Christus. En daarom gaat men over het venster, door het venster. Een venster is een he is een vijf en een vijf is dus onze bedeling der genade. En het venster ontstaat zodra de tichelen, die immers onder de slavernij van de wet gemaakt worden, zodra de tichelen van het dak verwijderd worden. En zo komt men dus alsnog bij de Heer, langs de andere weg. Maar neemt niet weg dat de weg tot de Heer inderdaad gebarricadeerd wordt. En daar heb je dus ook een breuk. Een dakbreuk. Een dakbreuk. Dokter, ik... Nou ja, laat maar zitten. Een dakbreuk, ja. Dat houden we erin. Ja, nou goed. Wat je dus hier vindt, is dat deze hoofden van Jacob, die worden beschreven als oversten van het huis Israëls, die weten het recht niet en ze doen precies het tegenovergestelde. In plaats van dat Israël leven ontvangt, worden gedood. Dat is wat er staat. En dat is het verband. De Heer zou het hoofd moeten zijn en die zou hen leiden naar Kanaan. Maar goed, dat wordt dus kennelijk verhinderd. Daarmee ben ik weer terug in hoofdstuk 2 vers 13, want ik heb natuurlijk een stukje overgeslagen uit het vers. Want daar stond, de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken, zij zullen doorbreken. En dat is heel leuk, want die uitspraak, zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken, dat is ook een drievoudige uitspraak. Nu over het volk, maar die staat ingeklemd in de drievoudige uitspraak over Christus. Want de drievoudige uitspraak van Christus is, de doorbreker zal optrekken, de koning zal voor een aangezicht heen gaan, de Heere zal in de spits gaan. Maar terwijl de Heer dus gaat, via deze drievoudige uitdrukking, gaat Israël mee, zit daarin. Israël gaat dus in Christus, zou je kunnen zeggen, ook het beloofde land binnen. Want als de Heer gaat, staat er van hen, zij zullen doorbreken, zij zullen door de poort gaan, zij zullen door dezelfde uittrekken. En waarom het drie keer staat, dat maakt natuurlijk niks uit. Het gaat erom dat met grote nadruk dit naar voren gebracht wordt. Maar het is in principe de Heer die het doet, maar met de Heer mee gaan zij ook. Oftewel, zij worden gezegend in Christus. En het komt zelfs in de structuur van het vers tot uitdrukking. Zij zullen doorbreken, want de Heer breekt door. Zij zullen door de poort gaan, want de Heer gaat door de poort. Dat is trouwens heel aardig, die poort die hier genoemd wordt. Poort is Sha'ar. Wat weet ik een boel Hebreeuws, dat wist u niet. Dat is zo goed. Nou, ik ook niet. Maar een poort is Sha'ar en Sha'ar heeft te maken met Seir. En dat is het. Harig juist, ja. Dat betekent harig, maar het is de naam van Esau. En dat klopt precies, want dit is Esau, dit is Edom, waar men hier is, in Petra, Sela, Bosra, of hoe het maar heet, dit is Petra. En ze gaan hier dit Seir uit. Ze vertalen met ze gaan door de poort uit, maar dat kan net zo goed staan, ze gaan Seir uit. Oftewel, ze verlaten Petra, dat kan ook. Komt hetzelfde neer, ze verlaten dit harige, ze gaan de poort uit. Ja, Seir is haar. Daarom heette Esau zo. Esau betekent ruig. Nou ja, dat is een van de vertalingen van de naam Esau. En daarom heet hij ook harig, namelijk Seir. Als je mij gevraagd, werd hij genoemd zijn grootmoeder, die heette Sarah. En dat betekent ook zoiets. Ja, daar is verband mee, uiteraard. Want Sarah betekent, komt van Sar, en Sar is vorst. Daar heb je de hele samenhang. Sar is vorst, Saar is dan de poort. Maar iedereen weet dat wie in de poort zit, dat die is de vorst. Dat wat in de poort zit, oefent macht uit. Dus het hangt met elkaar samen. En bovendien is dat per definitie Seir, namelijk harig. Want haar is een uitbeelding van macht, van kracht, van heerschappij. Simpson dus. Maar Esau ook. Dat was ook die harige jongen. Maar hier is Jacob in Seir. En is hier ook harig. En wat er gebeuren moet, dat lijkt me wel duidelijk. Want hier hebben wij een kudde van schapen. En dan gaan ze de poort uit. En wat gebeurt er onderweg? Zij worden geschoren, mijn vrienden. Inderdaad, zo gaat dat. Ze gaan de poort uit. Ze laten hun haar, de poort. Ze laten de poort achter. Maar in ieder geval, ze verliezen. Dat is wat je van schapen mag verwachten. Dat ze net als de herder, inderdaad, geschoren worden. Want dat scheren van de schapen, en ook van de Heer dus in Jesaja 53, is een uitbeelding van de dood van de oude mens. De dood van de kracht van de oude mens. Waarna de kracht die daarna overblijft of alsnog komt, een beeld is natuurlijk van de nieuwe mens. En u weet hoe het met Simpson was. Hij werd eens geschoren, maar daarna was hij weer sterk en toen haalde hij zijn grootste overwinning. En zo is het hier met het volk ook. Er zit zoveel in. Al die woorden die hier gebruikt worden, die brengen een hele wereld met zich mee. Soms denk ik wel eens dat het inderdaad niet gaat om de structuur van de zinnen en om de opbouw van zijn zin, maar dat die versen alleen maar er staan om al die trefwoorden bij elkaar te brengen. Dat is niet altijd zo. Maar er zijn typisch van die versen in de Bijbel waarbij je gewoon woord voor woord zou moeten bestuderen in zijn volle omvang. Want die hele omvang komt dan allemaal mee in dat ene vers. En dat ken ik ook alleen maar uit de Bijbel, dat verschijnsel. Dat elk woord een hele wereld, een hele geschiedenis, soms hele Bijbelboeken met zich mee sleept. En alles bij elkaar wordt dan gedumpt, als het ware, via een trechter in dat ene kleine versje. En dat doe je dan weken over om het te bestuderen natuurlijk. Want zoveel zit er dan in. En ik denk dat dit verhaal van het scheren van de schapen hier dus ook in zit. Maar goed, ze gaan door de poort uit. Die poort, dat weet u langzamerhand. Ik denk elke keer zal ze een foto ophangen hier van die poort. Want die is er ook natuurlijk. Je komt de gekste dingen tegen. Ik kwam van de week een boek tegen over de geschiedenis van de fotografie. Bij het slechte, 14 zoveel, 95, hè? Dat kost daar bijna niks. Nou, er staat zo'n mooie grote foto in. Gewoon omdat het zo'n mooie foto is, daarom staat hij erin. Als een voorbeeld van een bepaalde manier van fotograferen. Maar het is wel, ik zag hem in de gouden genk, dat is hem. De Sik, de poort van Petra. Zo dwars door de berg heen. Een klein verhaaltje erbij, van dat het dan de toegangsweg was naar Petra enzovoorts. Nou ja, dat is het dan. In een boek over fotografie. Toen dacht ik, zal hem dus uithalen, zal hem hier eens ophangen. Maar die poort die bestaat dus inderdaad echt. En die poort zelf is, dat kun je zo zien, eigenlijk een ravijn. Het is namelijk een breuk in de berg. En dwars door de berg die toegang geeft tot Petra, maar die ook de enige weg is eruit natuurlijk. De enige normale weg althans eruit. Nou, die poort is dat, hè. Dus door de poort zullen ze uitgaan, ze zullen namelijk door dezelfde uittrekken, dus doorbreken, door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. Zij verlaten dus deze schaapskooi en gaan naar een andere. Eigenlijk is het zo dat Israël hier het oude verbond verlaat. Het had er al veel eerder uit gekund natuurlijk, hè. Maar hier verlaat Israël eigenlijk het oude verbond, de oude mens. Het verlaat namelijk Esau. Of het verlaat Seir, maar dat is hetzelfde. Of het verlaat het haar. Maar dat is allemaal precies hetzelfde. Het trekt daaruit. Het legt de oude mens af. En doet dus de nieuwe mens aan. Maar dat heb ik al uitgelegd. Want zo staat het hier namelijk